Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
We lezen in het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 9. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Een citaat uit Psalm 45, vers 3a. Mariamne gaf een opgewonden gilletje en trok Carilinee het huis in voordat ze de kans kreeg om aan te kloppen. Ik heb de hele dag op je gewacht, riep ze uit. Waar bleef je? Carilinee grinnikte en omhelsde haar vriendin even enthousiast. Ze was 2 uur eerder thuisgekomen en had alleen de tijd genomen om het vuil van de lange reis af te wassen in de baden. Ze had een schone tunica aangetrokken in de kleur van saffraan, een oud stuk geel lint om haar natte haar gebonden en was naar het huis van Philippus gerend, vol verlangen om haar vriendin te zien. Tante Blandina had erop gestaan dat ze hun oude dienstbode Leda meenam, omdat ze het geen prettig idee vond dat haar nichtje alleen door de straten van Caesarea liep. De arme vrouw zou waarschijnlijk spontaan grijs geworden zijn van ongerustheid als ze ontdekte waar Carilinee zich in Meroë zoal begeven had. En? Mariamne porde haar in de zij voordat ze neerknielde om haar voeten te wassen. Philippus had geen bediende. Zijn dochters regelden alles, inclusief de meest ondergeschikte karweitjes. Hoe was je reis? Carilinee nam de handdoek van haar vriendin over en droogde haar voeten af. Ja, wat moest ze zeggen? Verbazingwekkend? Schokkend? Tergend? Onverwacht, zei ze. Ik heb je massa's te vertellen. Er was zoveel gebeurd in 2 weken dat Carilinee het gevoel had dat ze haar vriendin maanden niet had gezien, in plaats van slechts 14 dagen. Mariamne keek op. Abrupt maakte haar drukte gedoe en enthousiasme plaats voor kalmte. Belangrijk nieuws, zei ze zacht. Het was geen vraag. Ze had een verontrustende gave om dingen te doorzien. Carilinee knikte. Nieuws dat mijn leven verandert. Oh, Carilinee, ik kan niet wachten tot ik hoor wat voor nieuws. Maar we moeten nog wachten, vrees ik. We hebben gasten en vader heeft Iraïs en Eutychis naar Jeruzalem gestuurd om onze tante gezelschap te houden. Zonder mijn zussen om te helpen, moest Hermione in haar eentje de maaltijd voorbereiden. Je bent net op tijd om me te helpen opdienen. Ze gaf Carilinee's hand een kneepje. Maar zodra we opgeruimd hebben, sluipen we samen naar Hermione's vertrek en je kunt u me alles vertellen. Carilinee zuchtte. Geef niet, ik ben heel goed geworden in wachten. Jij? Wat is er gebeurd in Kush? Een bezoek van een engel? 1 van de 10 plagen van Egypte? Een pratende ezel? Een pratende ezel had ik goed kunnen gebruiken, maar je zult moeten wachten tot je het te weten komt. Wie zijn de gasten? Vrienden van vader. Iemand die ik ken? Carilinee was eraan gewend allerlei soorten mensen bij Philippus thuis te ontmoeten. Philippus was samen met 6 anderen gekozen om de armen te dienen gedurende de beginjaren van de kerk en hij had veel behoeftige mensen geholpen, van wie de meesten hem nog steeds toegenegen waren en zo vaak ze konden op bezoek kwamen. Maar Filippus' vriendschappen reikten tot ver buiten de grenzen van Caesarea en Jeruzalem. Toen de kerk meer dan 20 jaar eerder door de eerste golf vervolgingen was verspreid, had de Heilige Geest Filippus een avontuur laten beleven waarover hij een boek zou kunnen schrijven. In die tijd was hij Natemahar op de weg naar Gaza tegengekomen. Filippus en zijn 4 dochters hadden zich uiteindelijk in Caesarea gevestigd, maar de vrienden die hij in het hele Rijk had, kwamen nog steeds vaak bij hem op bezoek. Je wist nooit wie je tegenkwam bij Filippus thuis. Dat wist Carilinae uit ervaring. Mariamne schudde haar hoofd. Ja, je kent ze niet. Hun schip heeft zware schade geleden tijdens een storm en ze logeren al bijna 2 weken bij ons. Carilinae rook de heerlijke geuren van Hermione's lekkernijen lang voordat ze aankwamen bij de kleine keuken aan de achterkant van de kleine binnenplaats met zijn geschilferde terracotta potten vol kruiden en specerijen. Hermione, Filippus' oudste dochter, gebruikte die bij het koken en in haar geneesmiddelen. Van Filippus' 4 dochters leek Hermione het meest op hem. Een ongeluk dat men snel vergat. De knokige neus, dunne lippen en scheve tanden zorgden voor een dubieuze eerste indruk. Maar na een uur in Hermione's gezelschap was men geneigd de ogen te sluiten voor iedere onvolmaaktheid. Hermione bezat zo'n gratie en charme dat men haar na een paar dagen zelfs mooi begon te vinden. Vorige maand nog had ze een huwelijksaanzoek gekregen van een rijke koopman. Het was niet het eerste dat ze afgeslagen had. Hermione geloofde dat God een andere roeping voor haar had. Ze dreef Filippus' kleine maar drukke huishouding met dezelfde goedmoedige doeltreffendheid als die ze aanwendde in de zorg voor de zieken. Het maakte haar tot een van de meest geliefde vrouwen van de kerk in Caesarea. Die unieke zorgzaamheid maakte ook dat ze voor Carilinae als een moeder was. Hermione vertroetelde Carilinae met dezelfde genegenheid als ze haar zus Mariamne gaf, die ze sinds de dood van hun moeder had grootgebracht. Naast al die talenten verstond Hermione de kunst om de lekkerste maaltijden te bereiken van eenvoudige ingrediënten. Het water liep Carilinae in de mond toen ze de keuken binnenkwam. Het aroma van roosterende prei, komijn en knoflook vulde alle hoeken. Ze kwam al snel tot de conclusie dat er misschien toch niet zoveel geduld voor nodig was om een paar uurtjes extra te wachten tot ze haar nieuws aan Mariamne kon vertellen. "Wat kan ik doen?" zei ze bij wijze van begroeting. Hermione stond over een pan gebogen, maar liet prompt een bronzen opschepslepel met lange steel vallen toen Carilinae haar vraag stelde en vloog naar haar toe. Zodra ze bij haar was, sloot ze Carilinae in een stevige omhelzing, zoals alleen Hermione dat kon. "Ik heb je gemist, kleintje," zei ze, terwijl ze Carilinae op de wang tikte. Het was een grapje. Carilinae was al sinds haar 9e langer dan Hermione. "Laat het eten niet aanbranden," zei Carilinae. "Ik ben uitgehongerd." Hermione klakte met haar tong. "Het enige wat hier brandt is het kookvuur. Mij een beetje waarschuwen om het eten niet aan te laten branden, kom nou, de brutaliteit." Maar ze draaide zich weer om naar haar pan. "Kun je dit naar de zuilengang dragen, nu het nog heet is?" Ze wees met haar opscheplepel naar een koperen pan vol dampende asperges. "Mariamne kan de olijven en de salade meenemen." Carilinae rook lava's en koriander en gebakken uien vermengd met de aardse geur van asperges onder haar neus, terwijl ze de hete pan droeg. Maar zodra ze de zuilengang betrad, vergat ze de verlokkende aroma's van Hermione's eten en haar rammelende maag. Haar eerste glimp van Philippus' gast deed haar abrupt stilstaan. Goedenavond, zei hij, met het muzikale accent waar ze al zo lang bekend mee was. Alles aan hem wees erop dat hij een Kushit was. Ze was helemaal uit Meroe komen reizen om bij Philippus thuis een andere Kushit tegen te komen. De onderzoekende, ongegeneerde blik waarmee hij haar opnam, maakte Caroline duidelijk dat hij net zo nieuwsgierig was naar haar als zij naar hem. Ze begroette hem in het Meroitisch, wat vlot over haar lippen kwam na haar recente verblijf in zijn land. Hij fronste verward zijn voorhoofd. Bent u Kushitische? Was ze een Kushitische? Ondanks dat ze veel niet wist over haar afkomst en het frustrerende feit dat het haar niet was gelukt om haar vader te vinden, kon ze die vraag tenminste beantwoorden. Ik ben half Kushitisch, zei ze. Mijn moeder was een Romeinse. Dit is Taharka, zei Philippus. Hij is kapitein op Theo's schip dat 2 weken geleden bijna vergaan is in een storm. Oh, wat spijtig, uw ongeluk, zei ze. Ik beschouw het niet als een ongeluk om door de hand van God gerend te worden van schipbreuk en een wisse dood, kwam een warme stem tussen beiden. Ze draaide zich om naar Philippus' tweede gast en vergat prompt de Kushit. De man had het lichaam van een geboren atleet met brede schouders en harde spieren die niet zozeer uitpulden, maar toch onmiskenbaar waren. De rechte neus en het gebeeldhouwde mond in combinatie met het vrij lange gezicht maakten hem meer dan prettig om naar te kijken. Maar het waren zijn ogen die haar fascineerden. Grijze ogen die, zo kon ze zien, te kampen hadden met stormen die heviger waren dan de storm waardoor zijn schip bijna tot zinken was gebracht. Oude ogen, hoewel hij jong was, niet ouder dan midden 20. Die ogen hadden lijden gekend, hadden gebrand van ingehouden tranen. Ze keken haar nu met intense nieuwsgierigheid aan en ze voelde haar wangen warm worden onder hun scherpe blik. De Kushitische scheepskapitein had haar ook aangestaard, maar zijn blik had haar geen ongemakkelijk gevoel bezorgd. Maar de aandachtige blik van de jonge man maakte dat haar mond droog werd en haar handen beefden, zodat ze niet anders kon dan de pan met asperges op tafel zetten. Ze kromp in elkaar door de bons van koper op hout. Caroline, dit is Theo, zei Philippus, mijn dierbare vriend uit Korinthe en, zoals je waarschijnlijk vermoedt, een volgeling van onze Heer. Ik heb hem vorig jaar ontmoet toen ik de kerk bezocht die samenkomt in het huis van Titius Justus. Salve, Caroline. Theo's glimlach was vriendelijk, alsof hij haar ongemak bespeurde en die wilde verlichten. Caroline wist ook een lachje op te brengen. Philippus pikte een olijf van de schaal die Mariamne had meegebracht. Ik wou dat je nog wat langer bij ons kon blijven, Theo. We hebben zo genoten van je gezelschap. Het is jammer dat je spoedig naar Rome moet vertrekken. Caroline keek met een ruk op. Ga je naar Rome? Theo knikte langzaam. Zodra de reparaties klaar zijn. Caroline kreeg een brok in haar keel. Rome. Hij had een schip dat naar Rome zou reizen. Neem je passagiers mee? Vroeg ze zo nonchalant mogelijk. Hij schudde zijn hoofd. Alleen zeep. En soms graan. Zeep. Ze fronste nadenkend haar voorhoofd. Wacht, ben jij degene die de nieuwe haarpomade maakt? Ik heb er een schip vol van. Mariamne begon borden uit te delen. Mijn vader heeft wat voor Caroline en mij meegenomen toen hij terugkwam uit Korinthe. beter dan elke Romeinse olie die je in de baden kunt kopen. Theo glimlachte weer. Carilinee besefte dat de combinatie van zijn charme en de oude pijn die verborgen lag in zijn waakzame ogen dodelijk kon zijn. Ze probeerde niet naar hem te staren. Mijn adoptievader, Galenos, is het genie die het idee heeft bedacht, legde Theo uit. Hij nam een stinkende uitvinding uit Germania mee en maakte er aanlokkelijke pomade van. Ik lever het spul alleen maar. Ha, jij bent degene die erin geslaagd is van zeep de nieuwe Romeinse rage te maken, zei Philippus. Mariamne ging naast haar vader op de rand van de bank zitten. Het verrast me niet dat je pomade zijn weg heeft gevonden naar het keizerlijke paleis. Carilinae en ik hebben wekenlang de baden afgeschuimd om die te kunnen gebruiken. We leken wel oude besjes, zozeer was onze huid gerimpeld van al dat weken. Maar we roken lekkerder dan ooit. Theo stond op. Jullie moeten me toestaan jullie voorraad aan te vullen. Het zou een opluchting zijn om onze lading een beetje te verlichten. Hij grinnikte. Dan kan ik sneller reizen. Hij verdween in het kleine vertrek dat Philippus voor gasten vrijhield en kwam terug met een mand. Hij zocht tussen de verschillende gekleurde ballen, koos een lichtgroene en bood die Mariamne. Voor jou. Verbena, denk ik. Mariamne rook aan de zeep en deed alsof ze in zwijm viel. Oh, daar ben ik gek op, die pittige geur. Hoe wist je dat? Zijn lange vingers verdwenen weer in de mand en zochten in de berg tot ze een donkere bal vonden die op een overrijpe perzik leek. Deze doet me aan jou denken. Hij stak zijn hand uit naar Carilinae. Ze nam hem aan en even raakten hun vingers elkaar, met als gevolg dat er een bliksemschicht door haar heen schoot. Ze liet de zeep bijna vallen. Om haar reactie te verbloemen, boog ze haar hoofd, drukte haar neus tegen de glibberige bol en snoof. Rozen? Haar stem klonk hees. En kaneel. Het was een alledaags woord. Kaneel. Er was niets diepzinnigs aan, lekker ruikende boomschors. Het was natuurlijk puur toeval dat ze haar huid in gedachten altijd kaneelkleurig noemde. Het woord was goed genoeg voor een specerij, veronderstelde ze. Maar niet, zo had ze geloofd, om een vrouw mee te omschrijven. Ze had het beschouwd als iets wat haar minder maakte. En Theo sprak het met bewondering uit. Hij doordrenkte het woord met goedkeuring, alsof hij niets mooiers kon bedenken dan een vrouw die hem herinnerde aan kaneel. Mariamne schraapte haar keel. Zullen we gaan eten? Graag, zei Carilinae, hoewel ze bijna geen trek meer had. Gelukkig duurden pijnlijke stiltes nooit lang bij Philippus thuis. Al snel vulden amusante gesprekken de ruimte, maar ze drongen amper tot Carilinae door. Toen Hermione haar romige melkcustard als dessert serveerde, besefte Carilinae dat ze het gezelschap van deze mannen spoedig zou moeten verlaten. En ze had nog zoveel te ontdekken. Ze wendde zich tot Theo. Je zei dat je nooit een passagier meeneemt. Maak je wel eens uitzondering? Mijn schip is te klein om ze te huisvesten. Er is net genoeg ruimte voor mijn mannen en de lading die we vervoeren. Waarom? Wil je naar Rome? Carilinae lachte geforceerd. Wie niet? Mariamne keek haar vragend aan. Ze vroeg zich ongetwijfeld af van waar die plotselinge nieuwsgierigheid naar een passage, naar een stad die nooit eerder haar belangstelling had gekend. Carilinae pakte een paarse druif en draaide hem tussen haar vingers terwijl ze de man voor haar probeerde te peilen. Kon ze hem op andere gedachten brengen? Hem overhalen om haar als passagier welkom te heten op zijn schip, zonder fatsoenlijke begeleiding of toestemming van haar familie? Geen man die goed bij zijn verstand was, zou zo'n verantwoordelijkheid aangaan. Bovendien had ze niet genoeg geld om passage te boeken, bij hem of ook bij iemand anders. Toen begon er zich in haar achterhoofd een idee te vormen. Een idee dat gevaarlijk dicht in de buurt kwam van waanzin. En toch kon ze het niet van zich afzetten. Als het een andere man was geweest, had ze het idee al lang met een lach verworpen. Een vrouw alleen op een klein schip vol mannen. Maar dit was niet zomaar een schip, het was Theo's schip. En of het nu kwam door zijn geloof of door zijn vriendelijkheid of iets anders, wat ze niet eens kon benoemen, Caroline voelde zich veilig bij Theo. Ook Taharka gaf de indruk een betrouwbare man te zijn. Misschien hield ze zichzelf voor de gek. Ze kende geen van beiden. Misschien was dit gevoel van veiligheid in hun aanwezigheid niets anders dan zelfbedrog. Toch dacht ze aan Vitruvia, aan haar vader en moeder, aan alles wat op het spel stond. Ze stopte de druif in haar mond en slikte hem door, en daarmee ook al haar aarzeling. Terloops, om geen argwaan te wekken, begon ze zoveel mogelijk informatie over Theo's schip los te krijgen. Tegen de tijd dat ze wegglipte met Mariamne, was het haar gelukt de naam te weten te komen en het tijdschip van vertrek. Over 2 dagen. We lezen het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 10. Roep tot mij en ik zal u antwoorden. Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Een citaat uit het boek Jeremia, hoofdstuk 33, vers 3. Wat is er gebeurd in Kush? Vroeg Mariamne toen ze eindelijk alleen waren in Hermione's kamer. Hermione had als oudste het voorrecht een eigen kamer te hebben. Maar ze deelde hem vrijelijk met haar zussen, die de kamer mochten gebruiken wanneer ze hem nodig hadden. Voordat Carilene haar verhaal kon beginnen, stak Hermione zelf haar hoofd om de deur. Mag ik erbij zijn of is dat een privégesprek? Carilene wenkte haar binnen. Kom alsjeblieft, ik wil dat jij het ook hoort. De drie vrouwen kropen bij elkaar op Hermione's smalle bed. Carilene pakte een wollen kussen dat zacht was van jarenlang gebruik en hield het tegen haar buik. Mijn vader leeft nog, zei ze. Wat? Marianne's stem werd van schrik een octaaf hoger. Wie is hij? Dat, lieve Mariamne, is de crux van mijn probleem. Ze vertelde haar vriendinnen alles wat ze over haar familie had ontdekt en liet haar moeders kistje vol tekeningen en Vitruvia's geheime brieven zien. Dus daar heb je je talent vandaan. Hermione bestudeerde de tekening van een villa. Dit zou een mooi tehuis zijn voor de zieken. Mariamne wierp haar oudere zus een geërgerde blik toe. We hebben het nu niet even over die zieken, Hermione. Vergeet die villa van je even. Concentreer je op Carilinis vader. Neem me niet kwalijk, lieverd. Om Hermione's lippen krulde haar lieve glimlach en een ogenblik waren haar scheve tanden zichtbaar. Ik liet me even gaan. Ik ben heus wel verheugd over het genoemde nieuws. Daar is het misschien toch nog een beetje te vroeg voor, zei Carilene. Ik weet namelijk nog niet wie hij is. Blijdschap is helemaal op zijn plaats. Je verliet Caesarea als weeskind en komt terug in de wetenschap dat je vader nog leeft. Dat is toch reden voor lofprijzing? Carilene fronste haar wenkbrauwen. Zo had ik het nog niet bekeken. Hermione streelde Carilene's haar. Soms vergeten we ons uit de frustratie om wat we niet hebben te verheugen in wat we wel hebben. Carilene speelde met het uiteinde van het oude haarlint dat in haar hals bungelde. Er is nog iets wat ik jullie niet heb verteld. Ze had tot dat moment Cesens geheim niet onthuld. Nu maakte ze volledig bekend wat ze had afgeluisterd. Ik weet niet wat ik moet doen, riep ze uit. Stel dat die man mijn vader is. Arme Carilene. Mariamne's ogen werden groot. Wat een verantwoordelijkheid om het gewicht van twee levens in je handen te dragen. Carilene knikte. Ik moet proberen ze allebei te redden, wie Cesen ook blijkt te zijn. Hoewel ik nog geen idee heb hoe en minder dan 4 maanden om het voor elkaar te krijgen. De afloop ligt misschien niet binnen je macht, waarschuwde Hermione. Laten we de heer vragen wat je nu verder moet doen. Ja, ik moet mijn vader vinden natuurlijk. Daar is niets natuurlijk aan, Carilene. In mijn ervaring is het zo dat wij God, als hij ons iets begint te vertellen, al onderbreken voordat de eerste zin helemaal uit zijn mond is, om die vervolgens af te maken zoals wij het liefste hebben. We nemen aan, we veronderstellen en we trekken verkeerde conclusies. Nee, wat wij moeten doen is Jezus laten uitspreken, hem vragen om de weg te wijzen. Ze sprak de naam van de Heer uit zoals de Grieken dat deden, die het ontbrak aan de sh-klank in het Hebreeuws. En het woord eindigde met een sussende stembuiging. Hermione's uitspraak maakte dat de naam aanvoelde als een balsem. Jezus. Zoals altijd begon ze te bidden alsof ze met haar beste vriend in gesprek was. Alsof Jezus elke ochtend bij haar kwam zitten en 's nachts tot haar sprak. Al Philippus dochters baden op diezelfde manier. Misschien had God hen daarom gezegend met de bovennatuurlijke gave van profetie. Vaak konden ze delen van de toekomst zien, gaven ze boodschappen van God door, onthulden ze Jezus' bedoelingen, kregen ze inzichten die de ziel meer bemoedigden dan gewone woorden konden doen. Toen Hermione Jezus vroeg Karilinis volgende stappen te leiden en in stilte wachtte op een antwoord, hoorde Karilini niets. Geen woorden, geen teksten uit de schrift, geen machtige deken van vrede die haar overdekte. Ze zag geen spoor van Rome en geen mystiek beeld van haar vader. Ze haalde diep adem. En juist toen ze het op wilde geven, zag ze een silhouet als een schaduw weerspiegeld in een donkere vijver. Het was Theo. En? Mariamne gaf haar een kneepje. Wat heeft hij tegen je gezegd? Karilinee schaamde zich om te bekennen dat hetgeen ze had gezien weinig met haar vader te maken had. Ze zouden haar er waarschijnlijk van betichten dat ze zich gehecht had aan de knappe bezoeker van hun vader. Ze haalde haar schouders op en hield haar lippen stijf op elkaar. Ze vertelde hun niet over het plan dat zich in haar achterhoofd vormde. Het plan dat met Theo's schip had te maken. Hermione streelde haar wang. Lieverd, ik zie gevaar wachten. Mariamne knikte. Maar de Heer zal je beschermen tegen het kwaad. Ik zal elke dag voor je bidden en vragen of hij je veilig wil bewaren en alle boze bedoelingen tegen je ontwapent. Hermione knikte en grinnikte. En God maakte me duidelijk dat hij een verborgen schat zal onthullen. Ze boog zich naar voren en fluisterde in Karilinees oor, zodat alleen zij het kon horen. Er is een kleine ruimte achter een verborgen voorraad amforen in het ingewand van het schip achter de roeiriemen. Dat is een goede verstopplaats. Karilinis ogen werden groot. Ze deed haar mond open, maar er kwam geen geluid uit. Hermione legde een vinger op haar lippen en knipoogde. Tante Blandina had 3 bedienden. De oude Leda, die vroeger kindermeisje was geweest voor Blandine en Gemina en aanwezig was geweest bij Karilinis geboorte. Eryonome, een dikke vrouw van middelbare leeftijd die kookte, schoonmaakte en voor de was zorgde. En Katmoes, de enige man in een huishouding van vrouwen die optrad als tuinman, klusjesman en algemene loopjongen. Zodra ze die avond thuis kwam, ging Karilini naar hem op zoek en vond hem in het atrium, waar hij bij lamplicht een gebarsten vloersteen repareerde. Katmoes, heeft je zoon Telemachus die kar nog steeds? Katmoes richtte zich op en veegde het stof van zijn handen. Jawel, mevrouw. Kun je hem een boodschap van me brengen? Nu meteen. Zeg hem dat hij me morgen voor zonsopgang moet opzoeken. Om de hoek van het huis bij de rand van de Romeinse muur. Katmoes trok zijn grijze wenkbrauwen zo ver op dat ze bijna tot zijn haarlijn reikten. Voor zonsopgang, mevrouw? Ja, Katmoes, precies. Zeg hem dat hij een hele sessertie van me krijgt als hij niet te laat komt. Cadmus wreef met zijn handpalm over zijn behaarde wang. Als u erop staat, mevrouw. Ze boog haar hoofd dicht naar hem toe. Ik zal het niet aan tante Blandina vertellen, als jij het ook niet doet. Op die manier komen we geen van beiden in moeilijkheden. Op Cadmus' verweerde gezicht brak een grijns door. In werkelijkheid vormde tante Blandina geen grote bedreiging. Ze was net zo bang om de bediende aan wie ze gewend was geraakt kwijt te raken als zij om hun baan te verliezen. Carilie trok zich terug in haar kamer. Ze dacht dat ze niet zou kunnen slapen gezien de opwinding die haar wachtte. Maar ze viel in een diepe, droomloze slaap zodra haar hoofd het kussen raakte. De maan stond helder aan de hemel toen Carilinee wakker werd. Ze trok haar donkerste mantel aan over een oude tunica en glipte het huis uit. Daarna rende ze de korte afstand naar de muur die de stad Caesarea omringde. Zodra ze de hoek om was, blies ze opgelucht uit bij het zien van de omtrek van Telemachus' kar. De jongen zat te knikkebollen. Carilinee klom achterin. Naar de haven, Telemachus, zei ze. De jonge man schrok op en hoestte. Het was een diepe, scheurende hoest die zijn magere borst deed zwoegen. Oh, Telemachus, ben je ziek? De jongeman spoorde zijn ezel aan tot draf. Gewoon een kriebel in mijn keel, mevrouw. Nou, als het vanavond niet minder erg is, vraag mevrouw Hermione dan om je een van haar brouwsels te geven. Je weet toch dat ze niets aanrekent. Een smalle grijns verscheen op het bleke gezicht. Ze rekent meer dan genoeg, mevrouw. Alleen geen geld. Ik zal naar een van haar preken moeten luisteren. Carilinee lachte. Dat wel. En die zijn net zo goed voor je als haar medicijnen. Bovendien heeft ze gisteravond een verrukkelijke stoofschotel gemaakt. Als je vroeg bent, heeft ze misschien nog wat voor je over. Telemachus leidde zijn ezel bedreven door een krappe bocht. Dat zou een preek waard kunnen zijn. Niemand in deze stad kan koken zoals zij. Zijn borst zwoegde toen er zich een nieuwe hoestaanval aandiende. Carilinee keek hem bezorgd aan. Zorg dat je dat medicijn snel haalt. Je klinkt verschrikkelijk. Ondanks zijn ziekelijke toestand slaagde Telemachus er in zijn kar met vlotte vaardigheid over de brede wegen naar de haven te navigeren. Caesarea, een oude stad, was 60 jaar eerder herbouwd door Herodes de Grote. Hoewel de stad behoorde tot de provincie Judea en het district van de Romeinse gouverneur, was die in sommige opzichten meer Grieks dan Hebreeuws. De meer dan 125.000 inwoners omvatten Hellenistische Joden zoals Philippus en Aramees sprekende Joden, evenals Romeinen en Grieken zoals de overleden echtgenoot van haar tante. De stad kon bogen op brede wegen, drukke markten, weelderige baden en weelderige openbare gebouwen zoals het Hippiedrom en het theater die broederlijk naast Herodes' luxueuze paleis stonden. Maar in een stad die met talrijke wonderen kon pronken, was verreweg het grootste wonder van Caesarea de haven. De kustlijn zelf bood geen natuurlijke haven. Herodes was er door een wonderbaarlijk staaltje techniek in geslaagd om van kalksteen en vulkanisch gesteente enorme golfbrekers te creëren. Op zo'n landtong had hij zijn eigen paleis laten bouwen dat als een koppige vinger die opstandig naar het zilte water wees, recht in zee uitstak. Twee enorme havenhoofden vormden de vierkante Sebastos-haven, die op Puteoli na aantoonbaar de imposantste haven was binnen het Romeinse Rijk. Binnen de reusachtige, door de mens gemaakte landtongen konden schepen beschutting vinden en gerepareerd en opnieuw bevoorraad worden voordat ze hun reis hervatten. Het was deze haven waarnaartoe Carilinae Telemachus had gestuurd. Ze passeerden de ingang van de haven. Het beeld van Augustus glinsterde bleek en levensecht in de schemering. Vlak voordat ze de haven bereikten, gaf Carilinae Telemachus opdracht te stoppen. "Wacht me op in de kar." Ze sprong uit de kar op de met stenen geplaveide weg. "Zal ik met u meegaan, mevrouw?" "De haven is geen plaats voor een dame alleen, en zeker niet in het donker." "Dank je, Telemachus, maar ik blijf niet lang weg." De jongman krabde zijn kin en keek ongemakkelijk. Maar Carilinae wilde Telemachus niet meenemen voor het geval dat hij het schip zag en haar zou informeren nadat ze vertrokken was. Het laatste wat ze wilde was Theo moeilijkheden bezorgen. Ze liep de langtong op en verwonderde zich over de omvang en grootsheid van het bouwwerk, dat de golven trosseerde en schepen beschutte tegen de onvriendelijke ontvangst van de zee. Enkele zeelui waren al bezig, maar verder was het zo vroeg op de dag grotendeels nog rustig in de haven. Ze zocht naar Theo's schip, tot ze de naam in blauw en goud relief op de achtersteven van een sierlijk vaartuig gegraveerd zag. De Parmis had maar één grote mast in het midden. Het grote razeil hing slap aan de lijnen. Door Mariamne's beschrijving herkende ze het karakteristieke beeldhouwwerk van een verwaaide wagenmenner op de voorsteven. Mariamne had Carilinae verteld dat Theo 7 jaar geleden een van de spannendste wagenraces in de geschiedenis van de sport had gewonnen tijdens de beroemde Isthmische Spelen. Die race was de vliegende start geweest van Theo's legendarische succes in Korinthe. De sculptuur was een geschenk van zijn broer, eveneens een beroemd winnaar van die Spelen. Verstopt achter een grote potpalm stond Carilinae zo dicht bij de Parmis als ze durfde en bestudeerde het schip aandachtig. Aan de ene kant stond een bescheiden vierkante hut met een plat dak en daaromheen een houten reling, zodat de zeelui de extra hoogte konden gebruiken als observatiedek. Slechts één zeeman leek het schip te bewaken. De slaperig uitziende man werkte aan een net. Zijn vingers hanteerden een ijzeren haak om onzichtbare scheuren te repareren. Carilinae keek roerloos toe of elders op het schip beweging te zien was, maar ze zag niets. Hermione had gezegd dat ze in de diepte van het schip moest zoeken waar de riemen werden bewaard. Ze bespeurde een vierkant luik midden in het dek. Ze kon een paar treden onderscheiden die naar beneden leidden en opgingen in het donker. Dit moest het luik zijn dat in verbinding stond met het benedendek en de roeibanken. Ze bleef op haar schuilplaats staan, observeerde alle details van het schip en prentte die in haar hoofd terwijl de zon begon op te komen. Omdat ze niet gezien wilde worden, ging ze terug naar de kar waar ze met Telemachus afsprak dat hij haar de volgende ochtend om precies dezelfde tijd kwam halen. Tante Blandina hield van klaprozen. Carilinae nam de tijd om een dozijn te plukken en de fel gekleurde bloemen te vlechten tot een zwierige guirlande. Aan het ontbijt legde ze de krans op het voorhoofd van haar tante en maakte haar aan het lachen. Romeinen hadden een bijzondere voorkeur voor guirlandes en gebruikten die vaak als ze feest vierden. Dit was wellicht de laatste dag in een lange tijd dat ze haar tante zou zien. Ze wilde een handvol blijde herinneringen achterlaten. Ze schudde Blandina's kussen op de bank op, haalde haar lievelingswijn, waste haar voeten nadat ze door de tuin gewandeld hadden en luisterde geduldig toen ze klaagde over haar eksterogen. Ze had meer van zulke dagen moeten hebben met haar tante. Maar ze wist dat het voor beide een bitterzoete ervaring was. Tante Blandina zou op een bepaald moment dichtklappen. Ze zou zich terugtrekken en kortaf antwoorden. En Caroline zou lijden onder haar afwijzing. Ze hadden een ritme gevonden van wederzijdse afzondering en samen en apart tegelijk geleefd. Toen tante Blandina haar middagdutje ging doen, besloot Caroline de termen te bezoeken. Het kon weken duren voordat ze weer lekker kon baden. Ze waste haar haar met de rozen- en kaneelzeebal die ze van Theo had gekregen en besloot na een ontspannen duik in het caldarium naar hartelust te genieten en gebruikte de zeep om haar hele lichaam te wassen. Ze snoof de zoete geur van rozen en kaneel op, leunde tegen de zijkant van het bad en liet haar ogen dichtvallen. Ging ze dit krankzinnige plan echt doorzetten? Ze kon het leven dat ze 24 jaar gekend had blijven leiden. Vergeten wat ze ontdekt had in Koes. Terugvallen in de routine van het leven met haar tante, samen maar alleen. Of ze kon alles op het spel zetten om de vader te vinden die ze zo graag wilde kennen. Ze haalde diep adem en stapte uit het bad. Haar plan kon levensgevaarlijk zijn. Maar het bood tenminste hoop. Zette de deur open naar een voldoeninggevende toekomst. Een deur naar liefde. Maar voordat ze die toekomst kon grijpen, moest ze eerst het verleden aanpakken. Die avond, nadat de huishouding naar bed was gegaan, verzamelde Caroline een aantal noodzakelijke dingen in een laken. Extra tunica's, wat persoonlijke behoeften, genoeg kaas, brood, gedroogd fruit en noten voor 3 of 4 dagen, een kleine wijnzak met aangelengde wijn, een bescheiden buiteltje met munten. En voorzichtig pakte ze haar moeders tekeningen en Vitruvia's brieven in haar moeders kistje en stopte er een dikke rol papyrus en een volle inktpot bij voor haar eigen tekeningen. Ze bond een stevige knoop in het laken en stopte haar bundel in de kist aan het voeteinde van haar bed. Ze haalde er papyrus uit en schreef 2 brieven. En de eerste richtte ze aan haar tante. Caroline, uw trouwe nichtje aan mijn geëerde tante Blandina. Wanneer u deze brief leest, ben ik weg. Ik kan u niet vertellen waarheen, omdat ik niet wil dat grootvader achter me aankomt. Wees alsjeblieft niet ongerust. Ik zal veilig zijn. En nee, ik ben niet weggelopen met een ongeschikte kerel. Of wat voor kerel dan ook. Maar ik heb een goede reden om te gaan. Ik hoop dat ik er op een dag over kan vertellen. Als altijd, uw liefhebbende nichtje. Ze schreef nog een brief voor Mariamne en Hermione, verzegelde ze en legde beide brieven op de smalle plank boven haar bed, waar ze makkelijk gevonden konden worden.
Thank you.
We lazen hoofdstuk 9 uit het boek Juweel van de Nijl van schrijfster Tessa Afshar. U kunt deze aflevering altijd herbeluisteren via de website van Radio Maria. Dat is radiomaria.be. En u surft naar het programma Boekat.